We hebben gezongen, bekleed met uw gerechtigheid, ben ik de uwe voor altijd. Amen. Ja, dat is toch helemaal te gek. Bekleed met uw gerechtigheid. God, die zag ons, maar hoe zag hij jou en mij? Eigenlijk zag hij jou en mij al in zijn geliefde Zoon, Christus Jezus. En hij heeft mij, hij heeft jou bekleed met de gerechtigheid van Christus Jezus. Hij verwacht het niet van mij. Oh, als hij het van mij zou verwachten, echt ellende. En dat is denk ik bij jullie precies hetzelfde. Maar hij bekleedt ons met zijn gerechtigheid. En we hebben nog een van de laatste liederen die we zongen. Dat is dat de dag zal komen dat alle tong zal belijden en alle knie zal buigen voor de Heer. En hem de Heer noemen. Tot eer van God de Vader. We zitten hier met een klein groepje. En ergens anders zit er weer een ander groepje. En weer op een andere plek zit weer een ander groepje. Dat ziet God niet hoor. Hij ziet één lichaam. Eén verbondenheid. Maar het gaat nog verder, want er zijn er die daar nog helemaal geen idee van hebben. Maar God ziet dat van tevoren al helemaal in kannen en kruiken. Want hij denkt aan ons, zegt de Bijbel, en daar kom ik straks op terug. Hij zag ons al van voor de grondlegging van de wereld, zo noemt de Bijbel dat. Dus God heeft alles geschapen. Alles geschapen. Hij heeft deze aarde geschapen. Hij heeft de sterrenhemel geschapen. Hij heeft echt jou, mij. Hij heeft ook daarbij de tijden. Zo kunnen we eigenlijk niet eens denken. Dan denken we al gelijk, oh, dat is science fiction. He? Hij heeft de tijden geschapen. Dus God staat buiten dat product van zijn handen en hij schept de tijden en hij ziet hoe het uitkomt. Want dat is al in zijn plan van tevoren bedacht. Hij ziet de uitkomst, hij ziet dat straks alle knie zich zal buigen, dat straks alle tong zal belijden. Niet alleen maar degene die hem nu toebehoren, maar ook die straks hun knieën zullen buigen. Hij ziet ze allemaal. En dat ziet hij al voordat hij iets geschapen heeft. Zo net hadden we het over dat lieve kleine jochie. En God heeft een doel met jou. Dat zeggen we als die nog zo pieterpeuterig klein is. Maar God zei dat al. Ik heb een doel met jou. Voordat er ook maar één mens geschapen was. Dat is zo geweldig. Alles is in zijn hand. Ik kreeg een vraag een tijd terug van vanuit jullie, maar een andere broeder die kwam naar me toe en die zei van: kan jij niet gaan nadenken over de tweede Timotheusbrief? Daar gaan we dus naartoe, hè? Tweede brief van Paulus aan Timotheus. Kan je daar niet eens iets over zeggen? En ik ben erin gedoken. En ja, dat is toch heerlijk. We gaan het eens lezen. 2 Timotheus 1. En dan beginnen we bij vers 7. Ik lees uit een oude Bijbel. Dus soms heeft het wat zware taal. En dan zal ik proberen dat ook naar gewone taal om te zetten. 2 Timotheus 1 vers 7. God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, oftewel een geest van angst, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Schaam je dus niet voor het getuigenis van onze Heer, of voor mij zijn gevangenen, maar wees samen bereid met het evangelie te leiden in de kracht van God. Die ons gered heeft en geroepen heeft met een heilige roeping. Daar heb je die roeping. Daar heb je het feit dat God jou geroepen heeft. Met een heilige roeping. Niet naar onze werken. Hij keek niet naar jou. En hij dacht van, oh, die spant zich behoorlijk in. Die gaat er tegenaan. Die is hard bezig. Niet naar onze werken. Dat staat er overduidelijk achteraan. Maar naar zijn eigen voornemen en genade. Dus het is alles zijn eigen voornemen, zijn eigen plan en genade. Die ons in Christus Jezus gegeven is. Wanneer? Daar heb je het. Voor eeuwige tijden. Dat is een beetje een moeilijke uitdrukking, voor eeuwige tijden. Maar als je het gaat... Een vredige demonstratie is een demonstratie van vrede. Hè? Dus als je dat gewoon neemt in die zin, dan gaat het over dat God dat plan had voor de tijden van de eeuwen. Dus voordat er tijdperken gemaakt waren, voordat hij dat geschapen had. Wij kunnen ons dat niet voorstellen, maar voor die tijd was daar die heilige roeping al. Voor eeuwige tijden, maar die nu geopenbaard is door de verschijning van onze redder Christus Jezus, die de dood van zijn kracht berooft en onvergankelijk leven aan het licht brengt door het evangelie. Hier zie je eigenlijk dat Paulus tekent dat God een plan heeft van voor de tijden. En dat gaat lukken. Daarom, in de Timotheusbrief heeft Paulus het erover, dat God de enige zalige God is. Ken je die uitdrukking? De enige zalige God. Dat is een lastige uitdrukking. Omdat wij bij zalig, ja, nou, als je een visje verorbert, dan zeg je ook wel van, oh, zalig we. Ja, dat is de betekenis niet. De betekenis is dat we een gelukkige God hebben. Het is de God bij wie al zijn plannen gelukken. Dat is wat hij gaat doen. Hij zegt het een en hij volvoert dat zijn ene ook. Hij brengt het tot een goed einde. Dat is als hij dus zijn plannen in Christus Jezus al reeds van voor de grondlegging der wereld weet. Dat tekent Paulus hier in dit gedeelte. En aan het eind zal ik dan dus ook nog eventjes naar 1 Korinthe 15 gaan. Want daar zie je hoe het uitkomt. Hoe het uiteindelijk afloopt. Waar begonnen we mee? Vers 7. Daar lezen we: God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, een geest van angst. Als we dit zo uit zijn verband zouden lichten, dan zouden we zeggen, je hoeft niet bang te zijn. En dan krijg je dus ook de gedachte, als ik wel bang ben, dan ben ik geen goed christen. Want ik hoef niet bang te zijn. Want er staat toch, God heeft ons geen geest van lafhartigheid gegeven. God heeft ons geen geest van angst gegeven. Nou, ik zal jullie eerlijk zeggen, ik ben wel eens bang. Ik ben wel eens bang. En ben ik daardoor een slecht christen? Nou, je kan de voorbeelden in de schrift zelf makkelijk terugvinden. Toen de Heer Jezus uitkeek naar het moment dat hij het werk voor alle mensen zou doen, dat hij naar dat kruis op Golgotha zou gaan, dan zegt hij: heb angst mij. En dan lees je dat hij daarbij bloeddruppels zweette. Oh, het zweet brak hem uit. Dat is een uitdrukking geworden. Dan bedoelen we van, dan ben je echt bang. Was de Heer dan geen goede gelovige hier? Was de Heer dan echt even vergeten dat zijn vader hem leidt in alles? Nee, dat was hij helemaal niet vergeten. Want hij was in gesprek met de vader. Maar hij had het wel benauwd. Hij was doods en doodsbang. Heel normaal onderdeel van zijn geestelijk leven. Ook de Heer. Van de Heer lees je dat hij als kind opgroeide in de genade van God. Hij zegt zelf, ik kan alleen maar doen wat ik de Vader zie doen. Hij was in alles afhankelijk. En ik zal je zeggen, angst is zo gek. Iets niet. Want als ik angstig ben, dan ineens besef ik me dat ik zelf de oplossing niet kan bedenken. Ineens bedenk ik me dan van, oh mensen, ik heb een ander nodig. En uiteindelijk komt de bekennis terug bij me. Van joh, ik kan gewoon niet zonder de Heer. Ja, die angst, dat is perfect wat de Heer in ons gelegd heeft. Met Paulus lees je dat hij naar de Korintiërs moest gaan. De Heer had hem naar de Korintiërs gezonden. Met een boodschap. En die Korintiërs, dat waren nogal tamelijk vleeselijke gelovigen. Die echt eigenlijk zijn hele apostelschap al niet geloofden. Dachten van, nou joh, dat is er eentje, die hangt er maar een beetje bij. Die hoort er niet goed bij. Je hebt de 12 en dan heb je die Paulus, die hoort hoeps weg. Mee. Ze geloofden helemaal niet in zijn apostelschap. En dan lees je dat hij met veel vrezen en beven bij hen kwam. Hij deed het in zijn broek. Hij had het echt doodsbenauwd bij die Korinthe. Maar God ging Paulus gebruiken. Juist die angstige Paulus. Dat kleintje. Dat betekent Paulus. Kleintje. God gebruikte hem. In al zijn angst. Ik ben altijd blij als ik dat besef. Want als ik 's morgens wakker word en ik weet van, oh, van vandaag mag ik het woord doorgeven, dan ben ik blij. Dat ik dat mag vermoeden. Het is altijd een zegen, dat weet ik van tevoren. Maar ik ben ook al eens de dood eigenlijk. Ik heb het idee van, oh Heer, u moet nou echt ingrijpen, want ik zie het niet meer zitten. En daar ga ik door. En de Heer die zorgt er wel voor. En de Heer zorgt er ook voor bij jou. Hij gaat zijn weg met jou. Angst is niet zo'n nare eigenschap die niet bij de gelovigen hoort. Nee, angst is een goede eigenschap die God in de mens gelegd heeft om, ja, afhankelijk van hem te zijn. Het hele volk Israël. God had hen bevrijd uit de macht van de farao. En ze waren gaan rennen. Ze waren aan het chasen dat ze goed ent uit de macht van die farao kwamen. En dan kwamen ze bij de Rode Zee. Die hele zee voor zich. Aan weerskanten rotspartijen, daar konden ze niet naartoe. En achter zich hoorden ze de strijdkrachten van Egypte al aankomen. Ze zaten klem. En ze waren als de dood. Maar God had al lang het plan getrokken. Hij zou gewoon een weg banen door de Rode Zee. En toen had je gelukkig nog geen plastic soep. Dus ze hoefden niet heel voorzichtig daar dat pad te bewandelen. Maar God greep in en was bij hen in hun angst. Maar wat moeten we dan hier lezen? God heeft ons geen geest van lafhartigheid geschonken. Hebben jullie opgemerkt dat ik iets overgeslagen heb? Paulus begint hier met: want God heeft ons geen geest van lafhartigheid geschonken. En eigenlijk, als je iemand ontmoet en je schudt elkaar de hand en je zegt want, dan zegt de ander waarom? Hoezo? Want? Je valt midden in een betoog eigenlijk. Het is een woord wat de reden, de oorzaak gaat vertellen waarom dat je het vorige gezegd hebt. Dus we moeten eventjes kijken wat Paulus in die vorige tekst, vers 6, zegt. En daar zegt Paulus: ik herinner jullie eraan om de gave van God aan te wakkeren. Ze hadden een gave van God gekregen. God zegt van: jongens, ik werk in jou. Want, dus, het gaat erom hoe God in hen werkt. En daar is geen angst bij nodig. Geen angst voor de uitwerking van jouw dienst voor de Heer. Je mag die gaven die God gegeven heeft, mag je aanwakkeren. Het is een soort iets van als je bij een haardvuurtje zit, dat je met de blaasbalg dat vuurtje aanwakkert. Zo is het wat de Heer jou gegeven heeft, wat de Heer in jou werkt, mag je aanwakkeren. Daar mag je mee bezig zijn. Daar mag je, en dat hoef je niet te vergeten, want ook dat, Paulus heeft het over precies diezelfde gave in zijn eerste brief aan Timotheus, 1 Timotheus 4 vers 14. En dan zegt hij: verwaarloos die gave die in jou is niet. Dus God heeft jou iets gegeven, God werkt in jou. Verwaarloos dat niet. Dus beschouw het niet als: ach ja, de Heer wil ook wat werken, maar ik zet me in voor de Heer hoor. Ik ga er tegenaan. Het mag nou wel eens een keertje opwekking worden. En daar ga ik voor zorgen. Echt niet. Wij zorgen nergens voor. Het is de genade van de Heer die werkt in jou. En meer niet. Niet iets anders. Niet jouw geweldige prestatie voor de Heer. Als jij op je werk je wil presteren, ga rustig je gang. Als je in een wedstrijd wil presteren, ga rustig je gang. Maar de Heer vraagt niet in zijn dienst, in jouw leven, dat jij voor hem gaat presteren. Want hij kan niks met je. Hij kan wel wat met je. Hij ziet zelfs het feit dat, als hij naar je kijkt, dan ziet hij een parel. Dan ziet hij een heerlijkheid. Dan ziet hij genot. Dan is hij van oor tot oor aan het glimlachen. Genieten. Voluit. Waarom? Omdat hij zijn werk in jou ziet. Hij ziet Christus in jou. Jij bent met Christus gestorven, begraven, opgewekt en gezet in de hemelse. Onvoorstelbaar, hè? De plaats die God jou geeft is zo geweldig. Verwaarloos dat niet, zegt Paulus in zijn eerste brief. Wakker het aan, zegt hij in de tweede brief hier. En dan komt het argument, want God heeft ons geen geest van lafhartigheid geschonken. We hoeven nou dus niet naar God te kijken van: oh, zal die met me afrekenen? Oh man, wat zal dat verschrikkelijk eng zijn als God eindelijk met mij tot zijn plan komt. Dan gaat hij me toch eng doen? Ja, sommige mensen kijken er zo naar. In In de evangelie geeft de Heer zelf die gelijkenis van de talenten. En dan is er een man die heeft 1 talent gekregen en die heeft die in de aarde begraven. Waarom? Waarom deed hij dat? Omdat ik wist dat u een hard mens bent. Die oogst waar u niet gezaaid hebt. Ja. Wat een verschrikkelijk beeld dat die man van God heeft. En dus, dan verwaarloos je dus maar wat God in je leven doet. Dan wakker je het niet aan wat de Heer wil werken in jouw leven. Want, oh man, straks komt hij. Straks komt de Heer terug. Straks gaat hij afrekenen met mij. En ik zal je zeggen. Als God gaat afrekenen met jou. Dat is te gek. Dat is echt heerlijk. Want, lees het maar eens na in 1 Korinthe 5. Daar heeft Paulus het erover. Dat we inderdaad het oordeel aan God mogen overlaten. Want als hij dan inderdaad zijn oordeel uitspreekt, dan zal, dat staat er echt, dan zal ieder zijn lof van hem ontvangen. Hoe is dat dan mogelijk? Ieder? Echt iedereen? Hoe kan dat nou? Omdat God een plan heeft. God heeft een plan met de mensheid. En hij ziet elk mens al geknield. En beleidend dat hij Heer is. Dat Christus Jezus Heer is. Hij ziet het eind van de rit al. Ja. God ziet jou in Christus Jezus en hij geniet. En er is geen enkele reden om in jouw dienst voor God doodsbenauwd te zijn. Voor die God. Want jij hebt een geweldige relatie met die God. Hij is jouw Heer. Hij is degene die jou lief heeft. Lief heeft tot in de dood. Daar kunnen wij niks tegenover stellen. Van ons, nee, dat valt altijd in het niet. Maar zijn liefde blijft doorgaan, blijft doorgaan. Ik kan me van hem afwenden. En dan zegt Paulus, als wij ontrouw zijn. Hij blijft getrouw. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. Oh, wat een heerlijke God hebben we. Als we dat beseffen. Dat hij niet anders, zoals Johannes het ook schrijft in de Johannesbrief. Hè, 2 Johannes 4 vers 8 en 4 vers 16. Daar zegt hij, God is liefde. Wil je weten wat liefde is? God is liefde. Daar vind je de hele bron van liefde. Nou, daarom hebben we ook geen enkele reden om angstig te zijn voor die God. God heeft ons geen geest van lafhartigheid geschonken. Maar van kracht. Van liefde en van bezonnenheid. Van kracht. Dus ik moet toch maar eventjes zien dat ik een krachtig christen ben. Nee. Paulus zegt van, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Nou, wat heeft Paulus daar nou ineens voor een idiote opmerking? He? Ja. Hij zegt, Gods kracht wordt in mijn zwakheid volbracht. Daarom zal ik nog meer roemen in mijn zwakheden. O mensen, we zijn een stelletje slappelingen. Ga daar maar op pochen. Want dat is roem, hè. Ga daar maar je eer in vinden. Dat jij het niet kan. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. God heeft ons geen geest van lafhartigheid, van angst geschonken. Maar van kracht. Hij komt met kracht in ons leven. Zijn kracht komt in onze zwakheid. Volkomen tot uiting. En liefde. Agape. Dat is het woordje wat Paulus hier gebruikt. Agape. Je kan voor liefde kan je van alles hebben. Hè? Eros. Seksuele liefde. Je kan filio hebben. Hè? Dat dat is dus gewoon liefde, omdat iemand anders ook aardig is. Ja, mijn buurman is zo aardig. Nou, die kan ik wel heel erg lief mee omgaan. Dat is filio. Maar dit is agape. Dit is liefde zonder dat er een oorzaak is om liefde te hebben. Maar liefde die dus uit God zelf voortkomt. En altijd maar naar ons door blijft stromen. Hoe we het ook verknald hebben. Hij blijft zijn liefde aan ons bewijzen. We hebben geen geest van lofhartigheid, maar van kracht en van liefde en bezonnenheid. Ja, bezonnenheid, dan hebben sommige mensen daar bezadigdheid, dat is een andere vertaling. We hebben daar een idee bij van dat je dus niet al te fanatiek meer staat te springen en enthousiast ze doet. Je bent een bezonnen mens geworden. Nou, moet ik zeggen, dat was ik al toen ik 20 was. Want toen Machteld en ik elkaar in het Vondelpark leren kennen. En daarmee ook dat zij de Heer leren kennen. Toen kregen wij ook uiteindelijk verkering met elkaar. En dan was het als mensen ons buiten op straat zagen, dan zagen ze vooruit huppelend Machteld en rustig erachteraan lopend heen. Die bezonnenheid heb ik altijd een beetje gehad. Het zit een beetje in mijn aard. Jullie krijgen misschien een hele andere indruk, maar... Dat is niet hij, maar dat is, ik denk toch, Christus in mij. Want als ik, zodra dat ik dan weer sociaal contact met mensen, dan ben ik weer zeer onmakkelijk en moeilijk in die omgang. Het is gewoon wat de Heer werken wil, dat doet hij gewoon. En hoe hij jou gebruiken wil, dat doet hij jou. En als je dus een bezadigde indruk maakt, no problem. Maak je daar niet druk over. Misschien dat je het idee hebt, ik val uit de toon. Ja, soms. Maar de Heer gebruikt je juist zoals je bent. Ja. Zo gaat de Heer met jou aan de slag. Bezonnenheid, dat heeft helemaal die betekenis niet. Niet de betekenis van bezadigd zijn en rustig aan. Het heeft de betekenis van een gezonde manier van denken. We hebben een gezonde manier van denken gekregen toen God ingreep in ons leven en we veranderd werden. Bij Paulus zie je dat toch prachtig. Je kan rustig zeggen, Paulus moordenaar. Toen hij nog Saulus was. Man, wat heeft die man ellende veroorzaakt. En de Heer had ingegrepen en hij werd de grote verkondiger van Gods liefde. Onvoorstelbaar. Hoe God het hele denken van mensen kan omkeren. Dat is het gezonde denken. En wie doet dat? Is dat dat ik me train om gezondheid, nee, dat is dat God dat schenkt aan ons. Dat heeft hij geschonken aan jou en aan mij. Hij werkt dat in Christus in jou uit. Dus, zegt Paulus, schaam je dus niet. Schaam je dus niet voor het getuigenis van onze Heer. Laat ik nou altijd gedacht hebben dat Paulus hier oproept om me niet te schamen voor mijn getuigenis voor de Heer. Maar Paulus heeft het over het getuigenis van de Heer. De Heer is aan het getuigen. De Heer is aan het werk. En hij heeft gegeven, die genadegave heeft hij gegeven. Hij zegt van, bakken dat aan. En laat het niet verwaarlozen. Verwaarloos het niet. Schaam je daar niet voor. Hij werkt in jouw leven. Schaam je niet voor wat hij doet in jouw leven. Als zijn getuigenis in jou. Geniet ervan. Hij werkt het leven van Christus Jezus in jou uit. Schaam je daar niet voor. En ook niet voor mij, zegt Paulus. Zijn gevangenen. Heb je dat wel eens gelezen? Zijn gevangenen. Paulus zit in de gevangenis in Rome. Hè? Paulus zit daar gevangen. Als een gevangene van de Romeinse overheid. Maar dat zegt hem niks. Schaam je ook niet voor mij. Zijn gevangenen. Zo ervaart Paulus het. Paulus die zat inderdaad geboeid. Ik kan me voorstellen dat als hij de Efeze en de Kolossenbrief aan het schrijven was. En hij zat daar geboeid met zo'n soldaat. Dan tussendoor ineens, dan is hij weer helemaal enthousiast. Want wat hij allemaal ontdekt van zijn positie in Christus. Wat God in Christus voor hem bewerkt heeft. Nou, dan komt hij tot juichen. En dan prijst hij de Heer. En die soldaat moet dus ook met zijn handen de lucht in. Ja, geboeid aan de soldaat. In de beleving van Paulus was hij de gevangene van de Heer. Hij zegt, ik ben helemaal geboeid met de Heer. Eén gemaakt met de Heer. Ben jij ook? Jij bent helemaal één gemaakt met de Heer. Schaam je daar niet voor? Wees medebereid voor de Heer. Wees medebereid voor het evangelie te leiden. In de kracht van God. Nee, Paulus roept ons niet op om nu zelf een stap te nemen. Maar om te wachten op de kracht van God. Om te beseffen dat het Gods werk is. In de kracht van God. Die ons gered heeft. En geroepen heeft met een heilige roeping. Daar heb je waar ik mee begon. Hij heeft ons gered en hij heeft ons geroepen met een heilige roeping. En dat heeft hij gedaan niet in overeenstemming met mijn werken, waar ik allemaal presteer, maar naar zijn eigen voornemen, zijn eigen plan en de genade die ons in Christus Jezus gegeven is voor eeuwige tijden. Voor de tijden van de eeuwen. In Efeze heeft Paulus het erover. Ik geloof Efeze 1 vers 10. Daar heeft Paulus het erover dat God een plan van eeuwen heeft. Oftewel, hij heeft alles wat hij geschapen heeft, heeft hij in tijdperken ingedeeld. En het is in overeenstemming met dat plan van de eeuwen, dat hij die genade in jou uitwerkt. En dat hij dus ook zijn genade uitwerkt in elk ander. Ook die buurman die atheïst is. Hij werkt zijn genade uit. Want die buurman die ziet het nu nog niet. Die heeft nog geen enkel idee van de liefde van God voor zijn leven. Maar God komt dat ze doen. God gaat werken. Daarom gaan we ter afsluiting naar 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15 om te bekijken dat plan van de eeuwen. En hoe God uiteindelijk tot zijn doel komt. 1 Korinthe 15 vers 20. Kijk, Paulus had het in vers 19 erover, hoe hij zelf eigenlijk de beklagenswaardigste van alle mensen was. Meest beklagenswaardige. Maar, zegt hij in vers 20, maar nu, Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. Zie je waar Paulus het hier over heeft? Christus is opgewekt uit de doden als eerst. Voordat de Heer opgewekt was, was toch Lazarus al opgewekt. Was toch dat dochtertje van Jairus al een keertje opgewekt? Ja, dat is zo. Dat klopt. Maar daar heeft Paulus het hier niet over. Paulus heeft het hier over een opwekking in onvergankelijkheid. Een opwekking waarbij iemand die dus opgewekt is uit de dood, niet meer de dood in zal gaan. Het dochtertje van Jairus is gewoon gestorven uiteindelijk. En Lazarus is ook weer gewoon gestorven. Je zou kunnen zeggen, ze zijn de tweede keer de dood ingegaan. Oftewel, de tweede dood ondergingen ze daar. Maar hier gaat het erover dat Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood er is door één mens, is ook de opstanding van de doden door één mens. Dan krijg je een prachtige, allesomvattende slotakkoord. Evenals in Adam allen sterven. We kennen geen mensen die niet sterven. Alle sterven. Waarom? Omdat we allemaal uit Adam geboren zijn. Uit Adam. Evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Gods plan. Gods plan der eeuwen. Gods plan die een begin en een eind heeft. En hoe gaat dat eind dan eruit zien? Iedereen zijn rangorde. God heeft het ingedeeld in rangordes. Iedereen zijn rangorde. En dan zegt hij, Christus als eerste. Vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst. En daarna de voltooiing, wanneer hij het koningschap aan God de Vader overdraagt. Wanneer is Christus koning? Er zal een tijd komen van 1000 jaar. Hier op aarde. Dat de Heer zal regeren, letterlijk zal regeren hier op aarde. Ja. Hij zal koning zijn in Jeruzalem. Maar als de voltooiing komt, wanneer hij het koningschap aan God de Vader overdraagt. Hij zal dus vrijwillig dat koningschap overdragen aan God de Vader. Wanneer? Wanneer hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben. Allemaal. Want hij moet, de Heer Jezus, moet als koning heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. En de laatste vijand? We kunnen het ons niet voorstellen wanneer, hoe dat zal plaatsvinden, maar de laatste vijand die ontroond wordt, is de dood. Want alles heeft hij aan zijn voeten onderworpen. De dood zal er niet gedaan worden. De Heer heeft de dood overwonnen op het kruis van Golgotha. We hoeven er niet bang meer voor te zijn. Maar misschien dat we komende week nog weer een begrafenis meemaken. Het is nog niet teniet gedaan. Maar als laatste vijand zal de dood teniet gedaan worden. Alle mensen die dan in de dood hun plek hebben, die zullen onvergankelijk leven ontvangen. Die zullen, de dood zal verzwolgen worden door onvergankelijk leven. De laatste vijand die ontroond wordt, is de dood. Want alles heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer hij zegt dat alles onderworpen is, is blijkbaar hij uitgezonderd die hem alles onderworpen heeft. En wat gaat hij dan doen? Wat gaat Christus dan doen? Wanneer alles hem, wanneer alles God de Vader onderworpen zal zijn, dan zal ook de Zoon zelf zich aan hem onderwerpen, die hem alles onderworpen heeft. Opdat God zij alles en in allen. Kijk, toen God voor de grondlegging der wereld het plan begon met de mensheid, met de schepping, met alles, alle tijden, toen had hij dat einddoel al lang en breed gezien en ingepland in dat plan van de eeuwen. In dat plan dat hij had. Een plan van liefde. Liefde die gaat naar het verlorene. Liefde dat zich uitstrekt tot alle mensen. En God gaat dat waarmaken, want hij is de enige zalige, oftewel gelukkige God. Amen.